SBS
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 SBS Radio.
Eerder deze week werden we opgeschrikt door berichten uit Orlando. Een verschrikkelijk bloedbad werd er aangericht door een 29-jarige Amerikaan die erop losschoot in een homoclub. Handelde hij vanuit een ideologische overtuiging? Kreeg hij opdracht vanuit het buitenland om deze afschuwelijke daad te verrichten? Waarom zijn mensen eigenlijk bereid voor hun idealen te sterven en tegelijkertijd anderen te vermoorden? Dat is een vraag die ik stelde aan dokter Frans Mols, docent politieke wetenschappen aan de Universiteit van Queensland.
Ja, er zijn natuurlijk verschillende opvattingen over. Van de ene kant kun je natuurlijk het opzwepen zien. We moeten niet vergeten dat we mensen zijn toch kuddedieren. We zijn toch groepsbeesten. En je kunt dus eigenlijk kijken naar dat soort terroristen. En dat wordt ook gedaan vanuit een idee van dat zijn hele gekke individuen. Mensen die mentaal gek zijn en die dus tot dat soort extreme gedrag overgaan. Of je kunt zeggen van nou nee, dit is niet een individu, een gek individu. Dit is iemand die heeft een hele sterke band met een achterban, met een groep. En voelt zich enorm gefrustreerd over wat met zijn of haar groep gebeurt. En is dus heel erg woedend daarover. En doet dus op een gegeven moment erg extreme dingen vanuit dat collectief perspectief. Dus dat is, in de literatuur zie je dat ook terug, die tweespalt tussen. Hebben we hier te maken met de lone wolf, de rotte appel in het mandje, of hebben we hier echt te maken met een golf van terreurbeweging vanuit een groep van mensen die zich enorm gekwetst voelen of in een hoek geduwd voelen?
Ja, een onstabiel iemand, daar denk je al gelijk aan. Want we willen liever niet aannemen dat er zo'n grote woede in de onderbelly van Amerika heerst, dat mensen elkaar moeten afslagen.
Ja, en dan, je kunt het ook op een andere manier vertalen. Je kunt zeggen van nou, is het een pathologie, een individuele pathologie van individuen die dus ziek zijn, mentaal ziek zijn, of is het een politiek fenomeen? En dan is het soms ook makkelijker om het als een pathologie te beschilderen. Want als je zegt van als beleidsmaker of als regering, je zegt je hebt te maken met individuen die van de rails afgeschoten zijn, dan kun je daar ook veel meer een beleid op gaan toepassen. En zeggen van nou, we moeten die individuen opsporen. We moeten gaan zorgen dat we mensen kunnen profileren en kunnen traceren. We moeten die rotte appels kunnen traceren. Dus dan hoef je eigenlijk ook niet met het politieke probleem aan de slag. Dan kun je dat eigenlijk een beetje wegwuiven en zeggen van nou, het is alleen maar zaak dat we die extremisten te pakken krijgen en op luchthavens selecteren en kijken wie er het meest risicovol is. Het is niet alleen een abstracte discussie, is het een pathologie of is het een politiek fenomeen. Het is ook iets wat eigenlijk consequenties heeft voor beleidsmakers en hoe men daarop op ingaat. En dan zie je dus bijvoorbeeld in Noord-Amerika, vind ik persoonlijk, dat er een neiging is om vaak te zeer vanuit een pathologie te denken, omdat dat eigenlijk veel meer van A tot B kan gaan, van probleem tot oplossing, het opspeuren van mensen. Terwijl als je moet zeggen van ja, weet je, dat is voor elke terrorist komt er wel weer een nieuwe die zich geroepen voelt om dit te gaan doen, dan moet je toch uiteindelijk met de politieke situatie aan de slag en zeggen van nou, wat is hier nu aan de hand in de wereld, in het Midden-Oosten, waar we iets aan kunnen doen zodat het structureel opgelost wordt. Je ziet de tweespalt hier.
Nou geloof ik dat mensen meer begrip zouden hebben als dit gedaan was door iemand die uit die regio kwam. Maar zoals nu in Orlando is iemand die in Amerika geboren is. In Frankrijk zijn het Fransen die zijn, wel van Marokkaanse achtergrond of whatever achtergrond, maar in ieder geval opgegroeid, geboren in deze regionen. En dat kweekt het ongeloof dat we onze eigen mensen ombrengen eigenlijk.
Ja. En dat zie je dus nu toch steeds duidelijker. Het is niet zwart-wit, maar je ziet dus toch steeds vaker dat er inderdaad aanslagen gepleegd worden. Niet door de mensen die geïmigreerd zijn naar een westers land, maar hun kinderen of kleinkinderen. En nogmaals, het is geen zwart-wit plaatje, maar je zou natuurlijk kunnen denken aan de eerste immigranten doen vaak enorm hun best om te integreren, om te laten zien dat ze van waarde zijn voor de host society, zoals we dat noemen. Terwijl het idee van ja, het is toch niet te winnen. Hè? Het idee van ik word gediscrimineerd of ik krijg geen kansen, dat kan vaak sterker zijn onder de tweede generatie. Die dan zegt van ja, mijn ouders die hebben er alles aan gedaan en we zijn nog maar arme mensen die in de marge van de samenleving mogen meehobbelen. Met sollicitatiegesprekken, met mijn achternaam kom ik toch niet zo makkelijk aan de bak als iemand met een Engelse achternaam of een Franse achternaam. Dus dan krijg je dat soort ongenoegens die dan misschien sterker kunnen spelen in de tweede generatie dan ze hebben plaatsgevonden in de eerste generatie. Die ook misschien al wat blijer was dat ze al een vooruitgang zagen in hun welvaart bijvoorbeeld. Hè? Denk aan mensen uit landen waar stromend water misschien niet een algemeen goed is. En als je dan opeens in een redelijke primitieve omstandigheden woont in de Verenigde Staten, Frankrijk of Nederland, en je hebt dan al die basisvoorzieningen die wij natuurlijk elke keer voor lief nemen, dan is dat toch al een iets van, hè, we hebben het toch al gemaakt. En dan de tweede generatie vergelijkt zich natuurlijk veel meer met de eigen bevolking en zal dan misschien hele andere conclusies gaan trekken.
Het gevaar dat bestaat als we geloofwaardigheid geven aan ISIS of als er iemand weer zo'n daad verricht. Onmiddellijk roept ISIS, ja dat hebben wij bedisseld en het waren wij. Dus je geeft geloofwaardigheid aan zo'n groep. Is dat wel wijs?
Nee, dat is helemaal niet wijs, denk ik zelf. Je ziet dat natuurlijk ook nu, dat Donald Trump bijvoorbeeld roept gelijk van, ja, ik heb het gezegd, we moeten de islamitische immigranten niet meer toelaten, totdat we dit probleem hebben opgelost. Nou, je zou kunnen zeggen, dit is precies wat ISIS natuurlijk op hoopt.
Ja.
Dat is precies de reactie waar zij op hopen, dat er een soort overreactie komt, een categorisatie van ons en zij. Wij hier in de Verenigde Staten en die vervelende moslims, hè, dat is precies wat een ISIS op zit te hopen. En waarschijnlijk, dat is nog te vroeg om hier uitspraken over te doen, was dit toch een lone wolf in de Orlando die later gaat claimen dat hij dat geïnspireerd door ISIS doet. Dus het lijkt er ook niet op, vooralsnog, dat het echt iemand was die connecties had met ISIS. Puur iemand die zegt van nou, ik werd geïnspireerd daardoor en daardoor, ik ga dat doen en dat... Dan maak ik die link dan wel mee. En dan kan natuurlijk ISIS gewoon zeggen van ja, hij is een van onze operatives. Wat eigenlijk natuurlijk helemaal niet zo is.
Nee. Maar ja, als we dat even terugbrengen naar onze politiek hier. Zoiets heeft onmiddellijk terugslag. Iemand roept, je hoort gelijk weer, ja, moeten die immigranten niet toelaten.
Ja.
En vluchtelingen niet toelaten, want je ziet maar het gevaar. Maar men ziet volkomen over het hoofd dat die is de homegrown terrorists.
Precies, precies. En dat is inderdaad... hoe meer dat we daarmee geconfronteerd worden, hoe meer dat we ook gaan zien hoe complex het probleem is.
Mm.
Als het zo was dat het mensen zijn die vers uit het Midden-Oosten komen en nog niet aangepast zijn, ja, dan is er ook wel een mouw aan te passen. Maar het is net zo complex, omdat je inderdaad te maken hebt met mensen die al tweede generatie zijn. Waar je dus echt moet gaan begrijpen wat nu eigenlijk aan de hand is, psychologisch, met deze categorie mensen.
Mm.
En natuurlijk politiek gezien, we hadden het net al even over mensen als Trump, die dan inderdaad zeggen van, zie je nou wel, en de drama's aanwakkeren. Maar voor de andere kant is het natuurlijk ook moeilijk. Als je pakt Hillary Clinton, die zie je nu heel erg moeten balanceren tussen een harde lijn. En ze moeten dus echt dit ten stelligste veroordelen en laten zien dat ook zij een beleid zal voeren wat de Amerikaanse bevolking zal gaan beschermen. Tegelijkertijd moet ze ook een beetje oppassen. Hè? Want ze moet natuurlijk niet gezien worden als laf of slap of geen ruggengraat. Want daar gaat Trump natuurlijk mee aan de slag. Als zij, als ze de gemoederen probeert te sussen, dan is ze gelijk, komt er een aanval van rechts. En dan zeggen we, ja kijk, dat zijn allemaal van die slappe mensen die maar ingeven en die durven het gevaar niet onder ogen te zien. Dus je ziet dat voor Clinton is dit echt een heel erg tricky probleem.
Ja.
Het lijkt er vooralsnog niet op alsof Trump toch niet genomineerd gaat worden, denk ik persoonlijk. Dus we zien toch waarschijnlijk een soort van extremere man. Iets wat populistische politicus die toch furoren gaat maken. En er wordt wel gezegd van nou, hij zal het wel niet halen, maar ik ben daar nog niet zo zeker van. Ik denk dat binnen de Amerikaanse cultuur toch wel een bewondering is voor de larrikin, voor de man die durft te zeggen, die een beetje lak heeft aan, aan de conventies. Hè. Ik hoorde het laatst iemand beschrijven als Trump is zo'n kandidaat die binnen het theater op het podium klimt om vervolgens het decor te gaan afbreken. En dat spreekt toch bepaalde mensen aan, blijkbaar vooral.
Ja.
En we hebben het daar verleden keer geloof ik over gehad, de apathie en de moedeloosheid die we allemaal denk ik een beetje voelen over de partijpolitiek in Australië, maar ook in de Verenigde Staten.